Geliefde gemeente, kan een mens zeker zijn van zijn verkiezing? Kun je dat nou zeker weten? God heeft mij uitgekozen. En dat je dus niet alleen maar weet, God is ooit een keer begonnen met aan mij te denken. En hij heeft mij niet alleen een keer apart gezet en mij met de andere uitverkorenen aan de Heere Jezus gegeven en gezegd, u moet ook hem en ook haar zalig maken. Maar dat je daarom ook mag weten, want dat zit daaraan vast, ik zal een keer zalig worden. Nee, zeggen de remonstranten. Dat kun je nooit echt 100% helemaal zeker weten. En nee, zegt trouwens ook de kerk van Rome. Nog steeds, gemeente, wat voor paus er ook in Rome zit. Nou, iemand is die sympathiek is, die veel lof oogst van de mensen, ook buiten de Roomse kerk. Maar de leer is altijd nog hetzelfde gebleven, vergeet u dat niet. En het is eigenlijk wel heel aangrijpend. De man die in Rome de kerk regeert, zit op de stoel van Petrus, zo wordt dat dan genoemd. En dat trof mij nou juist als je die brieven van Petrus leest, en vandaag lezen we ze allebei. Dat juist dan de apostel Petrus, als het gaat om dat leerstuk van die zekerheid van de dingen, zeker zijn van je verkiezing en zeker weten, ik word door Gods genade een keer zalig, dat Petrus dat nou juist zo sterk benadrukt heeft. Daar hoorden we vanmorgen toch al van in die schriftlezing uit de eerste brief. Het laatste vers van de tekst vanmorgen. U dan, die bewaard wordt in de kracht Gods tot de zaligheid, zei Petrus tegen de lezers van zijn brief. Mensen die geloven, houden zichzelf niet op de been en die moeten zichzelf niet bewaren en bewaken en zien dat ze er komen. Ze worden in de kracht Gods als in een burcht bewaakt door militairen tot de zaligheid van God bewaard. En dat is wat Petrus gemeen heeft met de Dordtse leerregels. Dat hoorden we vanavond vanuit ons leerboek. Dat wat van God uitgaat, zeker en vast is. En dat een mens die ooit door God getrokken is, nooit uit zijn handen valt. En dan word je ook, zij het met onderscheid, van verzekerd. Wat mij trouwens opviel bij die schriftlezing van vanavond, dat is dat die tweede Petrusbrief daar nog een gedachte aan toevoegt. En dat is wel een hele nuttige gedachte. Als een mens dan zalig wordt, en als die ook weten mag dat hij zalig wordt, dan komt je dat niet aanwaaien hoor, zegt Petrus hier. Ik heb altijd wat moeite gehad, u weet dat wel van mij, met die uitdrukking die je dan links en rechts wel eens hoort. Een mens kan zalig worden met zijn armen over elkaar. Ik snap natuurlijk wel wat mensen ermee bedoelen, maar dat staat nergens in de Bijbel. Zalig worden met je armen over elkaar. Als je nou wat in vers 10 staat, leest over het benaarstigen om je roeping en verkiezing vast te maken, is dat toch wel andere taal, gemeente? Want moet u nagaan, er is natuurlijk zoiets als onheilig actief zijn. Als we denken aan remonstranten, Rooms-Katholieken, mensen die op het verkeerde moment actief worden, namelijk als het gaat om het verdienen van de zaligheid, om het doen van goede werken en het tonen van je goede wil om erbij te horen. Maar er is ook zoiets als heilig actief zijn. Totaal afhankelijk zijn van genade en toch niet lui worden. Alles verwachten van het werk van een ander en toch niet met je armen over elkaar zitten. U ziet het in de schriftlezing voor u, dat Petrus tot tweemaal toe zegt, mensen, denk erom, wat je hebt en wat je bent, dat is je geschonken. Heeft u dat gelezen in vers 3? Die alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort, geschonken heeft. Vers 4. Door welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn. Vrije gift van vrije genade. Maar toch, dat tiende vers ook. Benaarstigt u. Doe je uiterste best, betekent dat. Om je roeping en verkiezing vast te maken. Betekent dat? Ik heb het eens opgezocht bij Matthew Henry. Henry zegt, wij moeten ons nauwkeurig onderzoeken, doorzoeken en ondervragen of wij krachtdadig bekeerd zijn. Of ons verstand verlicht is. Of onze wil vernieuwd is. Of onze ziel en haar begeerte werkelijk veranderd is. Begrijpt u gemeente, daarom zingen we straks aan het eind van de preek ook Psalm 139. Als we dan samen met Petrus en de Dordtse leerregels gaan zoeken naar het antwoord op vragen. Gaan vragen naar de zekerheid en hoe je dat dan mag weten. Wat voor dingen je dan op het spoor komt in je leven die zeggen, ja, je hebt genade van God ontvangen. Dat we dan straks biddend eindigen. Heren, nou heb ik mijn hart onder de preek doorzocht. Maar wilt u het zelf doorzoeken? Met dat woord en met uw geest. En mij die weg ter zaligheid door het geloof in Christus met vaste schreden laten betreden. Gemeente, wij gaan samen nadenken over de zekerheid van de verkiezing. Twee gedachten die je ongeveer, niet helemaal, maar ongeveer kunt koppelen aan vers of aan paragraaf 12 en 13. We gaan het hebben over de weg tot de zekerheid en de vrucht van de zekerheid. De zekerheid van de verkiezing, de weg tot die zekerheid en de vrucht van die zekerheid. Waarbij ik maar meteen een probleem aan de orde wil stellen, wat misschien al wel bij deze of gene bij de inleiding van de preek is bovengekomen, of misschien al wel bij het lezen van paragraaf 12, het probleem van de kenmerken. Want dat heeft iemand die paragraaf 12 begrepen en heeft natuurlijk al lang gezien. We gaan het hier hebben vanavond onder andere over de onfeilbare vruchten der verkiezingen. Dat zijn kenmerken. Waaraan herken je een kind van God? Waaraan herkent dat kind van God zichzelf? Maar dat is altijd een moeilijk probleem, gemeente, want mensen zeggen dan gauw, daar moet je eigenlijk helemaal niet over preken. Daar liggen veel valstrikken en valkuilen door mensen op zichzelf terug te werpen. Mensen zelf onderzoek te laten doen. Dan gaan ze graven in hun ziel. Gaan ze voor de spiegel staan. Geestelijk navel staren. En dan breng je ze in de onzekerheid. Dan gaan ze het moeras in. Want daarmee kun je mensen toch niet tot zekerheid brengen. Die moet je toch buiten jezelf in Christus zien te vinden. Zeer goed. Maar welke Christus bedoelt u? De Christus die we u verkondigen ook vanavond is de Christus die het heil voor zondaren niet alleen verdiend heeft, Goede Vrijdag, maar die het heil ook vervolgens als de levende paaskoning uitdeelt, Pinksteren. Om het even heel netjes te zeggen, een zaligmaker van verdiensten en van toepassing. Die Christus prediken we u. Niet een halve zaligmaker, die een mogelijkheid geschapen heeft, waar je vervolgens je best voor moet doen om er wat mee te kunnen, om er ook deel aan te krijgen. Nee, hij is een volkomen zaligmaker, die het verdient en die het uitdeelt. En als het werk van de Heere Jezus is om het heil uit te delen, als het zijn geest is, die een mens gaat veranderen, bekeren, wederbaren. En daar komen bepaalde vruchten uit voort. Vruchten van de geest. Vruchten van het werk van God in je leven. Gemeente, dan moet ik u die ook preken. Want ik moet u de hele Christus verkondigen. Niet alleen wat hij voor u heeft gedaan, maar wat ook wat hij in u bezig is te doen. Dat hoort ook bij de Christusprediking. En daarom is het voluit Bijbels wat hier de Dordtse leerregels doen, gemeente. En het geeft ons een gelegenheid om te doen wat er in die tekst uit 2 Korinthe staat die daar wordt aangehaald. 2 Korinthe 13 vers 5. Om onszelf te beproeven of we in het geloof zijn. Dat is niet een opdracht van een of andere dominee uit een rechtskerkverband, dat is een opdracht van de apostel. Proef uzelf of gij in het geloof zijt. Daar hebben kenmerken dus een plek in. Wel een bepaalde plek natuurlijk. Want kijk, die dingen die nou straks in paragraaf 12 genoemd worden, staan ze bij jou tussen haakjes in paragraaf 12, een paar van die kenmerken. Die zijn bijvoorbeeld niet de grond voor de verkiezing. Daar hebben we het vorige keer over gehad. God verkoos niet omdat ik bepaalde dingen had die hem aanstonden, die mij beter geschikt maakten voor de zaligheid dan mijn buurman. God verkiest, en dat is de grond voor de zaligheid, om het eeuwig welbehagen. De kenmerken zijn vervolgens ook niet, want dat zou je ook wel kunnen denken, de grond voor de zaligheid zelf. Dat is alleen het werk van de Heere Jezus Christus. Maar zoals ik net al zei, van dat werk van God in je leven zijn wel vruchten aan te wijzen. Petrus zei het in de schriftlezing, vers 8. Als die dingen bij u zijn en in u overvloedig zijn, zullen zij u niet leeg of onvruchtbaar laten. Mens die blijft die hij is, is niet echt bekeerd. Iemand die zegt, ik geloof in de Heere Jezus, maar je merkt op geen enkele manier een koersverandering. Hij zegt, ik hoor de zaligmaker toe, ik geloof het ook, ik heb ook genade ontvangen, maar hij blijft precies die hij voor zijn zogenaamde bekering is. Zo iemand bedriegt zichzelf. Want geloof en bekering zorgen voor een veranderd leven. En voor een verlangen naar een ander leven. Voor vruchten der bekering waardig. Ze zullen u niet onvruchtbaar laten, zegt Petrus. Want dat heeft de Heere Jezus ons zelf gezegd in de bergrede. Ik was er zelf bij, zegt Petrus. Toen hij het had over goede bomen en goede vruchten. Een slechte boom brengt geen goede vruchten voort en een goede boom geen slechte vruchten. Kijk maar naar wat het oplevert. Naar iemands levensopenbaring. Nou, dan is het toch wel een hele goede gedachte, vindt u niet? Om in deze paragraaf, als het gaat over de verkiezing en de zekerheid daarvan, om te vragen, wat zijn dat dan voor vruchten? En wat ik dan heel wijs van onze Dordtse vaderen vind, dat is het laatste woordje voor het sluiten van de haakjes. Ziet u dat, bijna het eind van paragraaf 12? Dat woordje enzovoort. Wat betekent dat? Dat betekent dat ze een selectie hebben gemaakt. Het gaat er de Dordtse vaderen dus niet om dat ze zeggen, nou geven we jullie een totaal overzicht, dat je allemaal af moet vinken. En als je dat allemaal kent, 10 of 12 of 20 dingen, dan mag je weten, je bent een kind van God. Een soort blauwdruk, dit is er een. Volledig overzicht van wat God allemaal werkt in het leven van een kind van God. Dat kan niet, gemeente, daar zijn er veel te veel van. Het zou ook ons in een bepaald systeem dwingen, als we die dingen helemaal in kaart zouden willen brengen. En dat is nou net wat de Dordtse vaderen niet willen. Die bieden ons geen systeem aan. Die geven zomaar even wat voorbeelden. Alsof ze willen zeggen, mensen, er zijn veel meer kenmerken te noemen. Maar nou noemen we er eens even bij wijze van voorbeeld 4. Want er staan er tussen haakjes 4 om jezelf aan te kunnen toetsen. Maar er zijn er meer. Zou u zelf kunnen bedenken wat je nog meer voor kenmerken zou kunnen noemen? Van iemand die genade heeft ontvangen, die God heeft uitverkoren en zijn geest is bezig dat uit te werken. Wat voor dingen zou je dan kunnen bedenken? Ik dacht, dan zou je ook kunnen noemen de verborgen omgang met God. Dat is toch ook iets wat ieder kind van God kent. Staat er niet bij, maar het had gekund. De geest van het kindschap. Want dat is ook een duidelijk onderscheid tussen iemand met een namaakgeloof en met een waar geloof. De geest van de Heere Jezus te hebben ontvangen, door welke wij roepen, Abba, Vader. las vanmiddag een boek van Jonathan Edwards over opwekking. En toen kwam ik ook ineens een paar van die dingen tegen. Waarvan je zegt, ja, dat staat hier niet, maar dat had gekund. Wat denk je van onderlinge liefde tussen Gods kinderen? Ook een kenmerk. De groeiende verwondering, hebben we het vanmorgen over gehad. Kind van God, herken je altijd aan het wonder. En die gestalte van de ootmoedige afhankelijkheid, geen stap te kunnen verzetten. En dat wordt steeds meer en dat wordt steeds dieper. Omdat je beseft, zonder hem kan ik niks doen. Nou, de vaderen noemen er dus maar een stuk of vier. Ik ga ze straks nog even met u langs. Maar dat ze niet compleet willen zijn en niet een totaal overzicht geven, een blauwdruk noemde ik het net. Dat heeft natuurlijk ook wel te maken met wat daar in het begin staat over onderscheiden trappen en ongelijke maten. Want het gezin dat God bezig is te vormen, als hij door zijn geest de uitverkorenen tot bekering brengt en toebrengt, dat gezin van God dat alleen maar groter wordt, gemeente, dat groeit alleen maar, komen alleen maar kinderen bij. Dat is net zo divers als uw gezin en mijn gezin. Je kinderen mag hebben. Er is er niet één gelijk, zeg je dan wel eens tegen elkaar. Niet één. Als het gaat om het uiterlijk, als het gaat om het karakter, als het gaat om de levensgang, de gezondheid enzovoort. Zoveel kinderen, zoveel verschillen. Nou, er is ook verschil in zekerheid, zeggen de Dordtse leerregels. Want er zijn groten en kleinen in de genade. Er is groot geloof en er is zwak geloof. Er zijn schapen en er zijn ook lammetjes. Er zijn vaders in Christus. Moeders in Israël. Jongelingen en kinderen, 1 Johannes 2. Er zijn rokende vlaswieken. Gekrookte rietstengels. En ook eikenbomen der gerechtigheid. En de Dordtse leerregels wijzen erop, u moet daar zelf maar eens over nadenken, maar dat dat niet alleen maar te maken heeft met karakter van de mensen en met aanleg. En onder wat voor prediking hebben ze dan gezeten en wat hebben ze allemaal meegemaakt in hun leven. Dat heeft ook te maken weer met die God die verkiest en die God die toebrengt en die God die te zijner tijd verzekert. En die ook in dat opzicht voor zijn kinderen weet wat goed voor hen is. En er wordt vervolgens nog wat gezegd, gemeente, over de manier waarop je met die kenmerken moet omgaan. De manier waarop je persoonlijk als gelovige zeker mag worden van je verkiezing. Dat is wat daar halverwege paragraaf 12 genoemd wordt. Even heel erg opletten. Niet als zij de verborgenheden en de diepten Gods nieuwsgierig doorzoeken. Zulke mensen zijn er natuurlijk altijd wel. Die zich allerlei vragen stellen, terwijl misschien hun Bijbel wel dicht blijft. Daar hebben ze misschien niet zo eens zo heel veel waarde wat ze daaraan hechten en vervolgens gaan ze de diepten Gods nieuwsgierig doorzoeken. Allerlei moeilijke vragen stellen over de eeuwigheid en over de uitverkiezing. En hoe zat dat dan? En wat was er nou eerst? En wat kwam er daarna? En hoeveel zouden het er dan zijn? Enzovoort. Gemeente, allerlei onnuttige vragen, nieuwsgierige vragen. En ik moet dan denken aan wat Maarten Luther een keer gezegd heeft. En hij is ook de enige, geloof ik, die dat kan zeggen. Want dat was wel een heel cru antwoord, maar dat weet je bij Maarten Luther, die een keer iemand had die ook weer zulke vragen kon stellen waar niemand een antwoord op heeft. Toen vroeg iemand aan hem, Luther, wat deed God voordat hij de wereld schiep? Weet u wat de reformator van Wittenberg zei? Toen maakte hij de hel voor nieuwsgierige mensen. Nogmaals, er is maar één mens die dat zo kan zeggen. Maar het was, terwijl het heel cru eruit kwam, toch ook wel weer een pastoraal antwoord, gemeente. Mens moet daar niet in aangemoedigd worden om dingen te gaan vragen die geen nut doen. Om dingen te gaan vragen waar je ook geen antwoord op vindt. En dat kan iemand zelfs doen met de Bijbel open, gemeente. Want dat soort mensen ontmoet je ook nog wel eens een keer. Die een Bijbel lezen, maar niet met het oog waar die voor geschreven is. Een paar jaar geleden trof ik een man op een camping in Zuid-Frankrijk, die ook altijd met dat soort vragen kwam. Vanaf het moment dat hij in de gaten dat ik dominee was, kwam ik elke dag hem tegen. En had hij elke dag een vraag voor me. Hoe kan dat nou, dominee? Dat het elke dag toen de schepping in Genesis 1 zich voltrok, 's morgens en 's avonds werd, en dat op de vierde dag de zon pas gemaakt werd. Hoe kwam dat nou eigenlijk, dat toen Kaïn wegliep, toen die ook een vrouw vond, en waar kwam die vrouw nou vandaan? Ik zeg, man, zo kom je er niet hoor, want daar is de Bijbel niet voor gemaakt, voor dat soort vragen. Het gaat tenslotte, dat zeggen de vaderen hier ook, het gaat niet om allerlei ingewikkelde en interessante dingen te weten te komen, het gaat erom dat wij de vruchten op het spoor komen. Heeft u daar belang bij, gemeente? Jonge mensen, je kan ook als je jong bent op allerlei vragen een antwoord willen hebben. En natuurlijk zijn er veel dingen te leren. Je kan ook heel veel kennis in je hoofd stampen, ook van de Bijbel. Maar nou, op dat ene uit zijn als je de Bijbel leest. Heren, er moet in mijn leven sprake komen van vrucht. Laat ik het lezen in uw woord. Laat door uw geesten toegepast worden in mijn hart. Want ik ben van nature een onvruchtbaar mens. Ik bedoel u niet, ik zoek u niet, ik ken u niet. Maar dat uw geest mij een ander mens maakt en mij vruchten gaat schenken waar ik straks mee aan kan komen in de eeuwigheid. Niet om erop te pochen, maar dat u uw eigen werk zult zien. Daar moet je de Bijbel voor lezen. Daar gaat het om. Vruchtbaar worden. En dan is het dan toch wel wijs van de vaderen, vindt u niet? Dat soms de weg van het woord wijzen. Mens kan op allerlei manieren proberen zekerheid te vinden. Hij kan op allerlei manieren over de verkiezing fantaseren of redeneren. Maar de dingen die in het woord van God worden aangewezen, zegt paragraaf 12. Daar moet je mee bezig zijn. Met een geestelijke houding, met een biddend hart. Gericht op de juiste zaken. Kering en geloof, wedergeboorte en heiligmaking. Daar moet je je tijd mee vullen. En gebruik daar nou het woord voor. Gemeente, doet u dat? Dat zou je toch ook als een kenmerk kunnen noemen en jezelf onderzoeken. Wat voor rol speelt nou het woord in mijn leven? Moet je dat woord opzoeken omdat het altijd ergens achteraf ligt? Behoor je tot die catechisanten die als ze naar de catechisatie komen altijd vragen, dominee, heb u een Bijbel voor me? Hoezo dan? Ja, ik heb hem weer vergeten. Of heb je hem altijd bij je? Als u naar uw werk rijdt, ligt hij dan in de auto? Als u even de kans hebt, is de Bijbel binnen handbereik omdat je zegt, daarin wil ik graven. Niet curieuselijk, niet nieuwsgierig, maar ik moet zielenvoedsel hebben. En dat woord van God is mijn eten en mijn drinken. Gemeente, dat is op zich al een kenmerk dat de geest met u bezig is. Liefde tot het woord. En dat verwondert mij dan vervolgens ook niet. Als ik dan toch eens even op dat stukje tussen haakjes ga letten, dat als er dan een aantal kenmerken door onze vaderen genoemd worden, dat dan als eerste genoemd wordt het waar geloof in Christus. Misschien had iemand wel bij voorbaat gedacht, nou ik had gedacht dat daar dat andere eerst zou komen, dat als derde genoemd wordt eigenlijk, droefheid naar God, daar begint het toch mee. Hoe leert een mens geloven? Hoe gaat dat meestal? Dat de geest dan in zijn leven gaat ontdekken en dat hij hem de rust gaat opzeggen en zijn zonde gaat laten zien. En daar wordt de mens bedroefd over en dan wordt hij uitgedreven. En zo komt er langzaam maar zeker plaats in je leven voor een volkomen zaligmaker. Maar ik zei al, het gaat de vaderen niet om een systeem, niet om een bepaald weggetje voor te schrijven. Ze geven alleen een paar voorbeelden. Waaraan herkent een kind van God zichzelf als hij in de spiegel kijkt? En dan is dat natuurlijk wel het belangrijkste wat je van een kind van God kunt zeggen. Waar geloof in Christus, want inderdaad, de kenmerken op zich kunnen mij uiteindelijk ook geen rust geven. Mijn enige grond en fundament van mijn zaligheid ligt buiten mij in Christus. En het geloof in hem is het allerbelangrijkste, want dat doet delen in hem. Daardoor word ik verbonden aan hem. Daardoor word ik bediend uit hem. En als het dan over kenmerken gaat, heb ik u misschien wel eens verteld wat een oude predikant een keer tegen me zei toen ik nog student was. De oude dominee Velema. Die zei, weet je wat het kenmerk is van alle kenmerken? Dat Gods kinderen aan de kenmerken toch geen genoeg hebben. Maar na alles wat ze gezien hebben in Gods woord en wat ze dan enigszins mochten herkennen in hun eigen leven, daar niet op gaan zitten en daar niet in gaan rusten, maar dan toch weer de toevlucht moeten nemen tot het kruis van Golgotha. Daarom staat hij voorop. Waar geloof in Christus. Wat is waar geloof in Christus? Wat Petrus deed in Johannes 6. Tot wie zullen we anders heen gaan? Dat is waar geloof in Christus. Wat de centurion deed in Lucas 7. Heer, ik ben niet waardig dat u onder mijn dak zult inkomen, maar spreek maar één woord en mijn knecht zal genezen worden. Dat is waar geloof in Christus. Wat de bloedvloeiende vrouw deed in Marcus 8, Marcus 5. De slip van zijn mantel aanrakende ging er kracht van hem uit. Dan zou je alleen dat maar doen, gemeente. Met dat kleinste van alle toevluchtnemende geloven. Slip van zijn mantel aanraken, omdat je gelooft, er gaat kracht van hem uit. Hem moet ik hebben. Bij hem alleen is mijn behoud. En tegen zulken wordt dan gezegd: wees welgemoed, vrees niet, uw geloof heeft u behouden. Tweede wat hier wordt genoemd is kinderlijke vreze Gods. Leggen we altijd even uit natuurlijk dat dat niet angst voor God betekent, maar een mengeling van eerbied en vertrouwen. Want het is de gestalte van een kind. Hoe kijkt een kind naar zijn vader? Als de verhoudingen goed zijn. Helaas veel wat in dit leven natuurlijk niet goed zit. Ook in gezinnen en tussen ouders en kinderen. Maar als nou de verhoudingen goed zijn, hoe kijkt een kind naar zijn vader? Zo kijkt ook Gods kind naar God de Vader. En dan wordt zonde erg, gemeente. Waarom is zonde nou erg? Vader wil het niet hebben. Vader wordt erdoor op zijn hart getrapt. Is daarom zonde voor u erg? Bent u daarom bang voor de zonde? Vader wil het niet hebben. God is er tegen. Zou ik zulk een groot kwaad doen en zondigen tegen God? Ik snap dan best dat dan vervolgens in de derde plaats dat van die droefheid naar God over de zonde genoemd wordt. Want dat heeft met elkaar te maken. Waarom is een kind van God bang geworden voor de zonde? Waarom heeft hij er last van? Omdat die vader niet op zijn hart wil trappen. En dus als er sprake is van zonde in het leven van het geloof, ook als er overgebleven zwakheden zijn en inwonend kwaad, wat gedood moet worden, waar je tegen strijden moet, maar elke keer steekt het de kop op, dan komt er steeds meer droefheid. Wat voor droefheid? Naar God. In overeenstemming met wie God is en met wat God gezegd heeft. En dat is ook weer een heel duidelijk kenmerk van genade, gemeente. Want er zijn zat mensen die hebben die andere droefheid waar Paulus in 2 Korinthe 7 van spreekt. De droefheid naar de wereld. Balen van een boete voor een verkeerde overtreding. Waarom? Dat het zonde is van €60. Balen van straf op school. Je moet een uur nablijven. Waarom? Zonde van dat uur. Liever wat anders gedaan. Maar dat is geen droefheid die naar God is over de zonde, gemeente. Dat is de droefheid naar de wereld. Droefheid naar de wereld is altijd maar inzitten over de nare gevolgen van de zonde. Vooral voor jezelf. Droefheid naar God over de zonde is, heren. Dan heb ik vandaag weer uw eer niet bedoeld. Dat ik vandaag weer u zullen liefhebben, aanhangen, betrouwen, gehoorzamen. En het is weer niet geworden wat het had moeten wezen. En u verdiende zulke andere dingen. Vaderen knopen daar nog een vierde aan vast. Honger en dorst naar de gerechtigheid. Term uit de bergreden. Die je op twee manieren kunt uitleggen, geloof ik. Je kan daar natuurlijk in horen, honger en dorst naar die gerechtigheid, waardoor ik voor God kan bestaan. De gerechtigheid van de rechtvaardigmaking. Dat ik bedekt word met de borggerechtigheid van de Heere Jezus. Hij ziet mij aan, als had ik nooit zonde gekend of gedaan. Ja, daar krijgt iemand die verkoren is en die toegebracht wordt natuurlijk belang bij. Maar die krijgt ook belang bij een andere gerechtigheid, gemeente. De gerechtigheid die vervolgens het leven gaat typeren. Dat jij ook mag gaan leven volgens de normen van het woord. We kennen de uitdrukkingen toch die erbij horen. Wat vroeger een last was, zegt er een. Dat is nou een lust. Vroeger een opgave was. Daar zie ik nou naar uit. Vroeger wou ik niet naar de kerk. Vroeger was bijbellezen, was iets waar ik tegenop zag. Vroeger bad ik niet graag en ook niet vaak. En wat een last was, wordt een lust. En omgekeerd, wat een lust wordt. Waar ik me zo in uitgeleefd heb. Waar ik zo altijd naar uitzag als het weer vrijdag werd en zaterdag en het weekend brak aan. En nou is het een last geworden. Van de week hoorde ik het iemand nog zeggen. De Heere Jezus houdt zoveel van zondaren dat ze mogen komen zoals ze zijn. Maar hij houdt te veel van zondaren om ze te laten zoals ze zijn. En dat is het geheim van de bekering, gemeente. Dat is het geheim van dat hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Die honger houdt niet op als je bij het kruis geweest bent. Die honger houdt niet op als je zonden vergeven zijn. Je hongert nog steeds. Heren, u heeft me nou rechtvaardig verklaard. Laat ik het nou ook mogen worden. U heeft mij rechtvaardigmaking geschonken. Schenk mij ook heiligmaking. Te leven voor u. Want het kennen van de Heere Jezus, gemeente, doet altijd verlangen om zijn beeld gelijkvormig te worden. Ja, als we dat in de eerste plaats gezien hebben, dan is eigenlijk al een bepaalde kwestie opgelost. Waar vervolgens de Dordtse leerregels zelf ook over beginnen. Ik had het net over de eerste kwestie in vers paragraaf 12 over mensen die zeggen je moet niet over kenmerken praten. Nou, die kwestie hebben we hopelijk ook opgelost. Maar er was nog een tweede kwestie en daar beginnen de vaderen zelf over in paragraaf 13. Namelijk, als je nou zo spreekt over verkiezing en over zeker zijn van de verkiezing. Mensen die zeker weten ik kom een keer in de hemel. Het is goed tussen God en mijn ziel. Ik zie er de vruchten van. Veel te weinig. Maar ik zie toch dat het anders is dan vroeger. Maakt deze leer geen zorgeloze en goddeloze mensen? En iemand die thuis is in de belijdenisgeschriften herkent nu een zin uit de catechismus. Dat wordt ook gevraagd in zondag 24 na het stuk van de rechtvaardigmaking. Als het zo is dat een mens uit louter genade alleen om Christus wil zonder goede werken zalig wordt, maakt een mens dat niet zorgeloos en goddeloos? Nou zegt het slot van vers 13. En ik heb het wat veranderd, wat moderner weergegeven net in het voorlezen. Het kan zijn dat mensen met de verkiezingen, met deze leer aan de haal gaan, dat ze op de loop gaan, dat ze lichtvaardig erover gaan praten en op lichtvaardige gronden denken erin te delen, maar ondertussen wandelen ze niet in de wegen van de uitverkorenen, maar dat zijn mensen die zichzelf bedriegen. Misbruik heb je overal, maar het misbruiken van de leer wil niet zeggen dat die leer op zich verkeerd is. Want als iemand werkelijk verkoren is en werkelijk daar de vruchten van gaat ontdekken in zijn leven, gaat hij niet slordig worden. Dan krijg je namelijk echt vruchten. En ik zei al eerder in deze preek, die vruchten die dan genoemd worden van de zekerheid van de verkiezing, vinden we grotendeels in paragraaf 13, maar je vindt de allereerste al aan het eind van 12. Dat laatste stukje, dat als je die dingen nou mag gaan zien die het woord aanwijst, wat hoort nou bij het leven van een kind van God, dat die kinderen van God in zichzelf dat met een geestelijke blijdschap en heilige vermaking waarnemen. En daar kun je ook wel een hele preek over houden, gemeente. Geestelijke blijdschap. Ik dacht, daar wil ik de jonge mensen vanavond weer eens op wijzen. Want dat is iets wat je alleen hier kan krijgen. Hier wordt de rust geschonken. Hier het vette van uw huis gesmaakt. Wie schenkt een mens echt blijdschap, geestelijke blijdschap? God. Kunnen ze in het café niet. Dan maken ze het wel na. Maar dat is nep. Lol is namaak, blijdschap. Je uitleven in de zonde en de roes ervan ervaren is nep vermaking. Het is vermaak. Maar wat blijft er over als een mens de volgende morgen wakker wordt? Een kater. Een teleurstelling. Lege handen en een lege ziel. Want alles wat de duivel namaakt, dat valt op den duur ook door de mand als namaak. Maar wat God schenkt, dat vult het hart. Dat verblijdt de ziel. Dat geeft vermaking en blijdschap. En iemand zegt, oh, maar ergens snap ik het toch niet, want net had u het over droefheid. Mensen die bedroefd worden naar God over de zonde. Nou, heb je het over mensen die verblijd zijn? Wat zijn ze nou eigenlijk? Wie het kent, gemeente, snapt het. Want zelfs het feit dat God mij ontdekte en mij in de droefheid over de zonde bracht, geeft achteraf blijdschap. Ja, zelfs als je erin zit, mag je er wel eens voor danken. Heren, dank u dat u me niet blind op weg naar de afgrond liet doorrennen. Maar dat u me staande hield en mijn ogen opende. Ik zou het niet meer terug willen. Ik zou die oogkleppen niet meer op willen. Ontdek mij maar aan mijn verborgen zonden. Al schrik ik er nog zo van. Maar dat ik het op tijd voor uw voeten neer kan leggen. En het bloed van Christus erover kan afsmeken. Blij zijn, gemeente, met droefheid. Begrijpt u het? Blij zijn met ontdekking. Blij zijn met ontmaskering. Omdat God in zijn liefde je zo eerlijk behandelt. Maar dan noemt paragraaf 13 nog een paar van die vruchten. Wat denkt u van het woord verootmoediging? Ze nemen dagelijks meer oorzaak om zichzelf voor God te verootmoedigen. Hoe herken je genade? Het laat een mens krimpen. Hoe herken je veel genade? Dan wordt die mens heel erg klein, gemeente. Je moet niet denken dat mensen met grote verhalen en met bijzondere dingen, dat de mensen zijn met veel genade. Misschien denken ze het zelf wel. Hopelijk brengt God ze er weer vanaf. Want hoe meer genade, hoe meer ootmoed. En die ootmoed gaat altijd gepaard met verwondering. Waarom was het nou ooit in de eeuwigheid op mij gemunt? Vraag waar je geen antwoord op krijgt, maar waar je wel klein van wordt. En waar God dan groot van wordt. Dan kom ik bij het volgende, gemeente. En ik dacht, dat is eigenlijk wel veel te zeldzaam, nietwaar? Iemand zei dat een keer, maar ik geloof wel dat dat waar is. Dat is zo zeldzaam als je dat tegenkomt, dat mensen, wanneer heb ik dat voor het laatst gedaan? De diepte van Gods barmhartigheden aanbidden. Ik heb van de week van die mensen horen bidden, gemeente. Je kan alleen al uit het gebed van een godzalige dienaar een zegen ontvangen. Wat voor armzalige gebeden, als we dan bidden, zenden wij op naar de hemel. Wanneer heeft u dat voor het laatst gedaan? Heeft u dat ooit wel eens gedaan? Zouden we onszelf daar niet toe moeten laten aansporen wat hier nou staat? Als je nou toch bidt, als je alles en nog wat voor God neerlegt, dat er dan ook een plek is voor het aanbidden van de diepte van zijn barmhartigheden. In de vierde plaats nog een vrucht van de zekerheid van de verkiezing. Zichzelf te reinigen. Die bruid die bezig is op weg te gaan naar het moment dat de bruidegom haar doet ingaan in het koninklijke hof waar ze gaat feestvieren. Die bruid gaat zich voor die dag mooi maken. Voor hem. Waar ziet een bruid naar uit als ze gaat trouwen? Hij had het niet over de ring. Hij had het niet over het boeket. Het gaat niet over de jurk. Het gaat om de bruidegom. En andersom ook. En vandaar die reiniging, gemeente. Als een mens een relatie heeft met de hemelse bruidegom. Een mens wil straks toch niet uit de toon vallen als die de drempel van de hemel overgaat. Benaarstigt u, zegt Petrus. Reinigt u. Door de kracht van de geest. Niet uit dwang, maar uit liefde. En ja, die liefde, dat wordt dan als laatste genoemd, nietwaar? De wederliefde van een kind van God tot hem die hen eerst zo uitnemend heeft liefgehad. Vurig te beminnen. Maar houdt u dat wel in de gaten, wat de vaderen erbij zeggen. Wat ze van Johannes geleend hebben. Waarom hebben we hem lief? Omdat hij ons eerst heeft liefgehad. Want de liefde van een kind van God tot de Heere, jongens en meisjes, is net als het schijnen van de maan. Wat is de maan nou eigenlijk? Een bol, steen en zand, stoffig, dor, donker, doods, koud. Dat is de maan. Als het volle maan is en je kijkt op een onbewolkte avond naar de hemel, wat een schitterend gezicht. Een ronde schijf die straalt. En waarom straalt die? Hij weerkaatst alleen maar wat de zon uitstraalt. Dat is, gemeente, heiligmaking. Dat is de vurige liefde van een kind van God. De weerschijn van een in zichzelf dorre, stoffige bol. Omdat de zon der gerechtigheid erop gescheiden heeft. Gemeente, kent u iets? Ik zal het maar heel kort samenvatten. Kent u iets van wat we vanavond samen hebben gezien? En als u het kennen mag, heeft u in de loop van de preek het verlangen gekregen om te verlangen naar meer, nog dieper. Niet zo gebrekkig. Niet elke keer maar alleen maar een stukje. Heere, neem mij helemaal. Win mij helemaal in voor dat leven met u. Laat me Christus gelijkvormig zijn. Is dat verlangen aangewakkerd, gemeente? Want dat is toch ook weer een kenmerk. Iemand die werkelijk genade kent, is toch niet tevreden met 1%. John Piper, een van de Amerikaanse voorgangers, heeft ooit gezegd: mens met genade, kind van God, wordt vaak versleten voor iemand die met minder genoegen neemt dan een wereldling. Wereldlingen van alles en nog wat hebben. En iemand die God vreest, die ziet van alles af, die wil eigenlijk niks meer hebben. Piper zegt dat is helemaal niet waar. Kind van God is veel, die heeft veel meer verlangens dan een wereldling. Een wereldling is tevreden met een beetje, want die laat zijn hart vullen met de wereld. Wat een armzalig leven. Als je genoegen neemt met wat ze in de kroeg bieden. En wat al die films je aanbieden. En al die websites. En wat ze op de zaak allemaal aan geld aan je willen geven. En wat je daar allemaal voor kunt kopen. En wat je allemaal in dit leven naar je toe kunt halen. Wat je vrienden je aanbieden enzovoort. En de muziek. Wat een armzalig leven. Als dat je verlangen is. En als je met niet meer tevreden bent dan wat van deze wereld is. Iemand met genade wil veel meer hebben. Die wil niet de wereld hebben. Die wil meer dan de wereld hebben. Die wil niet de hemel hebben. Die wil nog meer dan de hemel hebben. Die wil God hebben. Want ons hart wordt alleen maar vervuld met het kennen van een drie-enige God. Onrustig is ons hart totdat het rust vindt in u, o God. Kennen we er nou helemaal niks van? Heeft u toch een nodiging en een aansporing gekregen om dit leven te zoeken? En weet u zich geen naam te geven, gemeente? Want dat kan natuurlijk ook na de twee preken van vandaag. We hebben er vanmorgen al voor gebeden. Laten de namelozen weten wie ze zijn. Weet u het vanavond nog niet? Dan moet u het maar aan iemand anders dan de dominee vragen, gemeente. Vraag u het maar aan de zender. Dat is trouwens een gebed waar iemand na ontvangen genade ook nooit voorbij komt. David in ieder geval niet. Doorgrond mijn hart. Leid mij op de eeuwige weg. Amen.